Gemeente beginnen nog een van de collecten. De eerste voor de kerk en de tweede voor de zending. En volgende week zondag 1 collecte voor de kerkelijke kassen. Tot zover nog deze mededeling. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 3, het eerste vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. En het tweede, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. 1 en 2 van Psalm 3.
Thank you. Doen we nu belijdenis met de woorden van de 12 artikelen en zingen we daarna uit Psalm 37 het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner baan. Het is het 19e vers van Psalm 37. En daarna lezen we uit het laatste Bijbelboek Openbaring het tweede hoofdstuk vers 1 tot en met vers 11. Openbaring 2 vers 1 tot en met 11 is de schriftlezing van deze avond. Dan belijden we met de kerk der eeuwen aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, dat gij de kwade niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en ze zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijn naams wil gearbeid. en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan ge uitgevallen zijt en bekeer u. En doe de eerste werken en zo niet. Ik zal u haastiglijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien ge u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede. Doch gij zijt rijk en de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn. En zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die ge lijden zult. Ziet, de duivel zal enige van u lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Ge zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten we nu samen de zegen van de Heere vragen. Tot u mogen we naderen, Heere, gij die de volzalige en de drie enige in uzelf zijt. Die immers daartoe dat menselijke vlees hebt aangenomen, dat het levende woord niet in uzelf is gebleven, maar gij die gesproken hebt en het is er. Gij die geboden hebt en het staat er. Wilt u het ook vanavond schenken, dat u met uw levendmakende werking van de Heilige Geest uw hof zo wil doen waaien, opdat doden mogen horen de stem van de levende God. Zo zijt gij toch op deze aarde gekomen, juist op die plaatsen waar het verdriet was, waar de macht van de duisternis zich had geopenbaard, waar de bezoldiging der zonde zichtbaar werd aan zoveel tekenen. Maar gij zijt ook op die plaats geweest om bedroefden te troosten, om moedelozen het hoofd op te richten en te spreken van een eeuwig leven. Maar gij hebt nochtans daar ook uw kerk voor je gehouden en gelooft gij dat? Wij bidden, Heere, wilt u ons dat geloof dan ook schenken in de beoefening, opdat het zou mogen opwassen in de kennis van u die de sprekende zijt. Zou u vanavond ook dat woord willen gebruiken, wellicht voor deze of gene een woord ter opscherping, omdat u wellicht in het verleden wel eens eerder gesproken hebt door het woord en ons bepaald hebt wie we zijn. Dat we dode leden van de kerk zijn. En dat dat levende werk nodig was. En dat ge u toen niet onbetuigd hebt gelaten. Dat toen ge uw geest hebt gegeven die overtuigde van de zonde en de gerechtigheid en het oordeel. Dat de geest was die levend heeft gemaakt. Maar tegelijkertijd dat sterven leren kennen aan de zonde, de wereld en het eigen boze vlees. En nochtans de hartelijke vreugde die toen mocht geboren worden. In alle droefenis te mogen weten dat gij die het goede werk begonnen zijt, dat gij het werk uw handen niet zult laten varen. Maar wat kan het kwijnen? Wat kunnen de zorgvuldigheden van het leven trachten weg te nemen, de doornen van de tijd te verstikken? Maar waar het toch in goede aarde mag vallen, daar zal toch ook op uw tijd de volstandige vrucht openbaar komen. We bidden, Heere, mag er dat zijn, dat wortel in de diepten, maar ook hoe langer hoe meer, dat gij richt op de dingen die van boven zijn. opdat daar de wandel mag zijn. Daar de domicilie van hen die hier maar gasten en vreemdelingen in deze wereld zijn. Die weg hebben gezien die gij voor hun ogen hebt geopend, voor hun voet ontsloten toen gij met hen wandelde, hen nawandelde en gesproken hebt over uzelf, dat de Christus alzo moest lijden en in zijn heerlijkheid moest ingaan. En dat toen brandende harten mochten ontstaan, begeerig om meer van het woord te mogen horen. Maar als we dat leven nog niet kennen, Heere, als we nog voortgaan op die brede weg van het verderf, als de dood niet verschrikt, en zelfs het allerliefelijkste van het evangelie ons niet kan verkwikken, omdat we geen smaak hebben in de dingen die van u zijn. Heere, wil ons dan ook stilzetten, opdat we voor het eerst eens zo mogen gaan luisteren wat de Heilige Geest heeft te zeggen. En wilt u ons dan de woorden maar in de mond geven, opdat we de schriften mogen gaan verkondigen, verklaren wat het toch wil zijn, opdat we de ogen op u gericht mogen hebben en slechts hoeven door te geven wat ge ons doet aanschouwen, opdat de goddeloze werkelijk op de heup zal kloppen en zeggen dat het zo niet verder meer kan, maar dat dat roepen geboren zal worden, dat uitzien, dat worstelen, wat u toch immers zelf wil werken. Daar vragen we om, Heere, opdat u ook u niet onbetuigd wil laten. Dat is toch de toezegging geweest voor heel uw kerk, dat u met uw godheid niet van hen zou wijken, om hen daarvan te overtuigen dat we sterfelijke mensen zijn, dat de majesteit die gij gaat openbaren, waarvoor we leren beven, dat het niet is om ons te bederven, maar om ons te behouden. Boven ook dat gij het wil schenken, dat de genade werkelijk genade mag worden, dat het niet uit de werken der wet zal zijn, niet uit ons, maar schenk dan ook uw Heilige Geest, opdat die niet van de kerk zou wijken, dat zou bitterder zijn dan de dood. Schenk dan de krachtige werking, Heere, ook in het laatste der dagen, waarvan we toch mogen weten uit uw woord, er zullen nog worden toegebracht, er zullen nog zalig moeten worden, en dat tot eer van uw heilige naam. O, geef dan dat de prediking van het evangelie, wat zondag aan zondag nog mag voortgaan, mag ontvangen worden en bewaard worden, overlegd worden in het binnenste van het hart, opdat daar de plaag ontdekt zal zijn, dat we mee laat zijn, maar dat we ook mogen horen dat er balsem is in Gilead, dat er genezing is. Spreek dan, Heere, dat we mogen komen als armen. Wilt ge het schenken dat daardoor alle arbeid die geschieden mag ook haar goede voortgang mag hebben, de week die weer aanstaande is, alle ambtelijke bezoeken die gebracht zullen worden, de zieke, Heere, wilt u er meekomen? De jongens en meisjes op de catechisatie mogen horen, en de verenigingen, zegen die arbeid. Ook als de bejaarden de gelegenheid zijn om rondom dat woord van u zich te verenigen, om te mogen luisteren naar dat grootste wonder van uw genade. Laat het ook aan het avond van het leven licht mogen zijn. En als er een bruidspaar zal zijn om uw zegen zal vragen, geef ook dan in de kring van de familie een bekende, een verbeurde zegen dat gij de God van Jacob zaad zijt en dat ge het nooit hebt gezegd, zoek mij tevergeefs. Zegen, Heere, al die arbeid die geschieden mag, ook in de tijd waar we leven, met alle druk die er is, opdat we de werkelijkheid gaan verstaan waarom u in deze wereld gekomen zijt. U zo diep wilde vernederen, om mensen die ten dode toe wankelen, het aan te zeggen dat gij het behoud van de grootste van de zondaar op het oog hebt. O, maak ons dan zo'n zondaar, Heere, voor u, opdat ook dan dat roepen er mag zijn, wees mij de zondaar genadig. Zo bidden we voor hen die niet naar de kerk kunnen komen, die verpleegd worden, Wilt u met ze zijn in een Nesseroord, die daar mogen wonen, die daar mogen werken. Zoveel andere plaatsen waar mensen in ziekenhuizen verblijven, waar mensen verzorgd worden, ook die op hen hebben te passen. Geef uw zegen aan deze zondagavond, opdat we het beseffen dat onder de zon der gerechtigheid, onder zijn vleugels genezing mag zijn. Zo bidden we, Heer, voor ons volk waartoe we mogen behoren, met alle verwarring in de laatste der dagen, waar het ook in het maatschappelijk en politieke leven de Satan zich meer opmaakt om te verscheuren en te verdelen. O, geef hem geen plaats. Geeft u wijsheid in alle voorkomende moeilijke zaken, maar geeft u bovenal die eenigheid des geestes, die ootmoed des harten, dat smeken om uw genade, op wat er mogen zijn, die mogen roepen tot de wettende getuigenis. Sterk ze daartoe, Heren, in de vergaderzalen van het land, maar evenzeer provinciaal en ook plaatselijk. Geeft u wijsheid aan de overheid. Wilt u ze sterken tot de taak waartoe ze roept, om hun ambt en plicht getrouw te mogen verrichten. En waar u ons ook stelt in het maatschappelijke bestel, geef, Heren, iets van het wonder om te mogen arbeiden met talenten die u geeft, maar dat u zou willen gebruiken in uw dienst. Zegen onze offers die we mogen brengen, zowel het werk voor de gemeente, denk de Mannenbroeders Kerkeraad, geef ze wijsheid, maar ook onze offers die we mogen brengen voor hen, waar nauwelijks nog een plaats is om te kerken, waar zoveel onwetendheid is van hen die te kerk komen. Zegen de arbeid van zending. En later mogen worden toegebracht die in de nood der tijden niet alleen bekend zijn met de plaag van het lichaam, maar die ook zien dat ze een ziel hebben die behouden moet worden. Later mogen zijn die ze mogen spreken van het Lam Gods, dat voor de grondlegging der wereld zich reeds gegeven heeft, en dat geslacht is en die staat als geslacht, opdat aller oog hem zal gaan aanschouwen. En als u dan straks zult wederkomen, dat we dan u mogen kennen in dat heerlijke werk om zondaren te wassen en te reinigen van al hun zonden. Zo bidden we ook voor ons vorstenhuis. Ook als onze koningin in de komende week het tal van kerken en geloofsrichtingen mensen zal ontmoeten, laat uw woord heerschappij hebben. Opdat ook in ons vorstenhuis het openbaar zal komen dat u zich hebt willen erbarmen over het volk, maar ook over allen uit het geslacht van Oranje die uw naam in oot moet liggen aanroepen. Geeft u wijsheid, Heren, in alle dingen, opdat we zo deze avond mogen vragen voor de goede voortgang van de verkondiging van het evangelie. En zo u ook vanavond uw wandelingen onder ons willen maken. Ga nog eens de rijen door. En wilt ge zo tot ons spreken, opdat we in onze zielen geraakt mogen worden, en dat we het leren zeggen: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou me dan nog schenden. Wees dan met ons, Heren, en geef ons een goede uur uit uw hand. Wilt gij zelf in ons midden zijn? Wij belijden dat wij dat niet verdiend hebben. Maar wilt gij alle redenen die gij in uzelf hebt ook ons dan laten verkondigen, dat gij door de dwaasheid van de prediking zalig wilt maken? Hoor ons gebed dan en zie ons aan in die grote ambtsdrager, de koning van zijn kerk. Wij vragen het u enkel en alleen in de vergeving van onze zonden, om Jezus willen. Amen. Het slot van vers 10, gemeente, is het stukje waar we het licht de brief van Smyrna willen behandelen. Openbaringen 2, vers 10, zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Daarvan willen we gaan zingen uit Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is dat volk dat naar uw klanken hoort. En het achtste gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En u krijgt gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de Heer en zijn dienst. Het derde vers van Psalm 21 willen we straks zingen na de prediking. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voor je gekomen. Psalm 21 vers 3 na de prediking. De brief aan Smyrna, gemeente, vraagt vanavond onze aandacht. Een plaats waar veel strijd is geweest in het verleden. En waar eens een bekende dichter, een schrijver, van die strijd heeft geschreven. Een omgeving waarvan hij op een hele lyrische wijze zegt dat als je naar Smyrna zou komen en je zag daar aan de oevers van die zee de berg en daartegen de berg de stad, dan was het een lieflijke plaats met het gewemel van de bladeren, van de bomen, als de wind wat ging waaien. Een gebied waar hij zielsveel van heeft gehouden. En ondanks alle strijd die daar geleverd is, hij zegt het. Het is een gebied, een land, wat je lief is. Betoverend mooi. Zo mooi, dat je eigenlijk niet beter zou weten waar je in de wereld anders zou willen wonen dan in Smyrna. Maar als je zijn verhalen leest, niet dat ik ze gelezen heb, maar wat je dan ervan overleest, dan zie je dat ook mensen die in die strijd, die in Smyrna is, dat ze zich aan die strijd willen gaan onttrekken. Dat ze de strijd moe zijn geworden. En dat ze niet willen dat die omgeving nog meer verwoest wordt, dat ze de strijd gaan opgeven. Soms omdat er onder de strijders de een of de ander een beledigend woord had gesproken. En dat in het hoofd, gemeente, dat doet je dan ook vanavond toch nog weer eens bepalen bij wat niet alleen maar de wereld in Smyrna heeft meegemaakt, maar dat er ook een andere strijd is die gestreden moet zijn. Namelijk de goede strijd des geloofs. En dat helaas ook daar zo menigmaal je moedeloos kunt zijn. Teleurgesteld. Soms beledigd. Dat je zegt, wat helpt het allemaal? Zou ik me niet gaan terugtrekken uit de strijd? Dan mag misschien vanavond dat woord voor deze of gene die zo'n moedeloosheid zou kennen, het woord ter bemoediging zijn. Zijt getrouw tot de dood. Of die die strijd nog niet kennen, dat de Heer ze als het ware toeroept. Wees toch welkom in deze goede strijd des geloofs. U die nog geen wapenrusting hebt, de Heer wil het om Christus wil schenken. En dat schrijven er dan maar boven vanavond, getrouw tot in de dood. Onze eerste gedachte is met Christus gekruisigd op de aarde. Want dat is de goede strijd. En het tweede, met Christus gekroond in de hemel. Dat is het uitzicht over dood en graf heen. Zijt getrouw tot in de dood. Met Christus gekruisigd op de aarde. Met Christus gekroond in de hemel. Deze tweede brief aan de gemeente van Smyrna is toch wel even iets anders dan de eerste brief. Want in die eerste brief aan Efeze worden toch tal van dingen gezegd die in die gemeente worden voor je gehouden. En dat gezegd wordt, u strijdt helemaal niet eens de goede strijd. U bent alleen maar bezig om te strijden voor uw eigen zaak. Maar bij Smyrna is dat wat anders. Want de Heere, hij beschuldigt ze niet van desertie. En de Heere zegt ook niet, waarom hebt u nou weer een nederlaag geleden? En de Heer weet echt wel hoe ze zijn. Want dat zijn geen fiere strijders die het voorwaarts christenstrijders makkelijk in hun mond hebben liggen. Maar u weet toch, gemeente, een ware strijder, die leert staande achter dat schild des geloofs schuilen bij Christus. En dat doet een mens van nature niet. We zijn van nature een vijand van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En zo was het in de gemeente van Smyrna aanvankelijk eerst. Want ze waren niet beter dan Efeze. Ze woonden ongeveer 7-8 uur wandelen vanuit die grote havenstad Efeze, die daar aan de Egeïsche Zee ligt, in Klein-Azië. En als je naar wat noorwaarts ging, dan kwam je aan diezelfde kustlijn in de plaats van Smyrna. Maar in Smyrna is de goede strijd van het geloof gekomen. De strijd van vlees en geest. De strijd van duisternis en licht. De strijd van de rijkdom en de armoede. De strijd des geloofs. En daarom zien we in Efeze, bij die ware strijders, dat het niet steeds van de ene overwinning naar de andere overwinning gaat. Maar ook al zou het zo menigmaal een verlies zijn, een weg in de vernedering, ze staan daar niet alleen in. Het is de weg die de Heer ze wijst. Zoals de schrift dat ook zegt in Romeinen 6 bijvoorbeeld, waar wordt gesproken om wanneer we met Christus door genade gaan leven, dan is daar ook dat sterven met de Heer Jezus Christus. En dat is wat de schrift op zoveel andere plaatsen zegt. Die strijders, dat zijn verliezers van zichzelf. Dat zijn strijders die met hem de dood ingaan. Die niet voor de dood kiezen, maar waar Christus hen voor je gaat in de strijd. En willen ze delen in zijn overwinning, dan zullen ze ook moeten delen in zijn sterven. En dat is het getrouwe woord wat die mensen in Smyrna hebben gehoord. Wanneer? We lezen er niet van dat apostel Paulus op de zendingsreis in Smyrna is geweest. Hij is wel in Efeze geweest, dat weten we. Maar hij heeft het niet nodig gevonden, althans, we lezen niet van, om apart naar Smyrna te gaan. Waren er dan geen mensen die daar bekeerd moesten worden? Moesten er geen mensen gerukt worden uit het vuur van de duivel? Een gemeente in Smyrna, daar was van nature geen plaats voor de Heere. Daar was men wel druk bezig met een aardse strijd, de strijd voor het leven. En dat was het een en al in die stad. De mensen waren druk bezig, heel eenvoudig, jongelui, met een huis wat ingericht moest worden, met je werk wat elke dag weer je aandacht vroeg. En natuurlijk, ze waren ook wel godsdienstig. Er waren genoeg bedehuizen in Smyrna. Natuurlijk, er waren ook die momenten dat ze zich gingen vermaken. En er was zelfs in Smyrna nog een kerkje van het Oude Testament, een synagoge, waar blijkbaar dus het woord van God ook was. Dus je kon kiezen. En toch, die stad Smyrna, waar die roemruchte Homerus heeft geleefd, die stad Smyrna, die niet naar God heeft gevraagd, daar wilde Christus ook zijn kerk hebben. Want hij zag dat ook zij maar arme zondaren waren. En die niet wettig gestreden zouden hebben, die zouden ook het eeuwige leven niet beërven. En toen is er een wonder gebeurd, gemeente. Dat blijkbaar mensen die in Efeze onder het woord hebben gezeten, waar de Heer hun hart heeft geopend, mensen die, als ze naar huis gingen, waar ze ook vandaan kwamen, of als ze met hun werk bezig waren en ze kwamen door Smyrna heen, dat ze ook in Smyrna iets hebben verteld van de noodzakelijkheid van de bekering. De strijd tegen de zonde, de duivel en het eigen vlees. Dat
Het zijn door je genade de mensen die gezien hebben in hun leven toen Christus kwam. Kwam de betekenis van zijn lijden en sterven in mijn leven. Zag ik, ik kan niet zomaar voortleven en straks sterven. Het zal eeuwig omkomen worden. Er moet een goede strijd gestreden zijn.
Het staat in Handelingen 19 dat de apostel, toen hij in Efeze was, vanaf die tijd ook 2 jaar daar gebleven is. En dat het gerucht van het evangelie, van het lijden en sterven van Christus, gehoord werd in heel het achterliggende land. Mensen die die boodschap gebracht hebben, of wat we mogen zeggen, dat de Heer in zijn voorzienigheid ook die stad, die welvarende stad Smyrna opgezocht heeft, waar men al het woord had, maar waar men niet die goede strijd des geloofs kende. De Heere heeft in de strijd gezegd, zoals Luther dat later zelf zegt. Ik werd als een blind paard in de strijd gezet. Ik heb die strijd niet gezocht, maar de Heere bracht die strijd in mijn leven. En als we zo vanavond iets over die stad Smyrna hebben gezegd, dat de Heere ook in die plaats zijn volk wilde brengen, dan moeten we ook weten dat het niet aanvankelijk de rijken waren. De mensen die zoveel hadden, zoveel wisten. Maar dat nu de Heere juist die mensen die niet rijk waren. En die niet zoveel wisten. Dat de Heere de zulke heeft uitverkoren om als eerste het evangelie te mogen ontvangen.
Natuurlijk, gemeente, dat wil niet zeggen dat de Heere geen rijken heeft in zijn koninkrijk. En het wil ook niet zeggen dat als je arm bent, dat er dan van nature wel plaats is voor de Heere. Nee, we moeten ook de strik van de Satan hierin onderkennen. Rijkdom hoeft niet te verhinderen. En armoede is ook geen pre om het evangelie te gaan verstaan. Maar dat er plaats voor mag komen voor het werk van de Heere. Dat we niet alleen maar de dingen van de tijd het belangrijkste achten. Maar dat we ook iets gaan kennen van de geestelijke armoede. Hoe het nu komt dat er zorg en ziekte in de wereld komt. Hoe het komt dat de rust wordt opgezegd. Hoe het komt dat er een strijd komt in het leven. Dat is wat de Heere die mensen daar in Smyrna heeft geleerd.
Want u moet zien, gemeente, al heeft dan de apostel Johannes dat mogen schrijven vanaf Patmos. Het is ten diepste de levende Christus zelf. Die mensen in Smyrna deze brief heeft laten bezorgen. En de voorganger die daar in die gemeente dus blijkbaar is gekomen en deze brief mag gaan voorlezen, die gezonden is van het eilandje Patmos, daarin wordt nog immers gezegd dat het Christus is die deze dingen aan de kerk in Smyrna heeft geschreven. Dus het is niet de omgeving die die mensen tot de strijd heeft gebracht. Maar het is hij die de eerste en die de laatste is. Hij die de dood is ingegaan en die leeft. Het is prins Emmanuel die in het hemelhof hier een kerk op aarde heeft. En ze dat leert van het begin tot het einde. Het is zijn werk om dat te leren, om tot het geloof te brengen. Maar ook in het geloof te onderhouden. Het is niet hun strijd. Het is zijn strijd. Het is niet hun volharden. Maar het is dat hij het goede werk wat hij begonnen is zal voleindigen. En dat hij dan ook zegt, ook al zit het tegen.
En komt dat boze hier, dat vijandig in uw eigen hart openbaar. En zou er de brui aan willen geven. Zou de strijd willen opgeven. Het is hij die begint. Hij doet volharden. En hij zal brengen tot aan het einde toe. Dat is wat het begin van deze brief wil zeggen. Het hart omhoog, het oog naar boven. Op de overste leidsman, de voleinder van het geloof, die immers dood geweest is, maar die leeft. En dat is, gemeente, wat er in Smyrna is gebeurd. Daar waren, zoals we van nature allemaal zijn, dode zondaren. Maar dat woord is gebracht. En er is een gemeente gekomen. De gemeente van Christus. Een strijdende kerk hier op aarde. Nee, nog geen triomferende kerk, die is boven. Maar die strijdende kerk die gezien heeft op hem die vorst der duisternis, die Satanas, heeft overwonnen. In zijn bittere lijden sterven. Het is dus een geestelijke strijd. En daar heeft hij deze mensen toegebracht, achter hem. En dan staat er van dat toen die Satan zijn vurige pijlen op hen heeft afgeschoten, heeft die Satan beseft, ik kan de vorst niet meer treffen. Dan zal ik dat volk van hem trachten te treffen. Vurige pijlen. En er worden hier verschillende genoemd. Waarvan we mogen weten, gemeente. Daar heeft Christus ook kennis aan gehad. En er wordt er allereerst van hen gezegd dat deze mensen gekomen zijn in de verdrukking. Daarna wordt gezegd iets van de armoede. En er wordt gesproken over de lasteringen. Nou, dat is dus dat geloofswerk geweest van het volk van Christus daar in Smyrna. Anders dan bijvoorbeeld in Efeze. Maar hier heeft bijzonder de Satan hem trachten te raken met deze giftige pijlen. De verdrukkingen, de armoede en de lasteringen. En wat dat dan precies geweest zal zijn, gemeente. Ach, daar kunnen we natuurlijk allerlei dingen van zeggen. Maar ik hoop dat u deze drie zaken in het leven zult onderkennen. Die Satan heeft verschillende, ook andere pijlen op. Maar bijzonder als daar die pijl wordt afgeschoten, waarvan we moeten zeggen dat wordt een pijl van verdrukking. Dus er komt zoveel tegenspoed, zoveel lasten, zoveel aanvallen, dat het te zwaar wordt bijna om te dragen. De verdrukkingen. En hoe dat precies geweest zal zijn, dat weten we niet, gemeente. We weten wel dat het vandaag aan de dag in het natuurlijke zal geschieden en in het geestelijke. De verdrukkingen, de moeite en de zorg en de lasten die er vanwege de godsdienst en het geloof, de kerk worden voorgelegd, de belemmeringen, de tegenkantingen. En dat kan je misschien treffen in het dingen, als het tegen zit. Waar je ook bent, misschien met je werk, als ze geen rekening willen houden met uw principes. Maar dat je wel beseft, dit heeft te maken met het kruis van Christus. Het is omdat de Heere dat verbiedt. Omdat Gods woord zegt dat we daar niet in mee mogen gaan. En als je daar niet in mee kunt gaan, dat je de last alleen moet gaan dragen en het nauwelijks nog kunt. Dat was niet alleen in die tijd, toen in ons eigen kerkelijke leven de bezittingen werden afgeroofd. Want ach, toen ging het kerkelijke leven nog wel door. Het waren niet alleen die aardse verdrukkingen en tegenspoeden, want dat kun je nog wat dragen. Maar is het niet veel meer, gemeente, als de last van de zonde gaat drukken? Is het niet veel meer als je ziet wat die strijd die Christus gestreden heeft, dat een geestelijke strijd was tegen die boze machten, tegen die Satan? Het was de strijd tegen die zonde.
Of kennen we die strijd niet? Hebben geen last, drukken de zonde niet? Weten we niet dat het een pak is wat je schouders naar beneden drukt? Zing je die psalm niet? Zo'n last van zonde en plagen niet te dragen. Ook weet het, Christus heeft het op een unieke wijze gedaan. Maar zijn kerk krijgt er toch ook iets van te zien. Alle die godzalig willen leven zullen toch vervolgd worden. Is het dan het bezwaarlijkste als het aardse goed ons ontnomen wordt? Of zeg je dan werkelijk weg, wereld, weg, schatten? Als dat ene maar mag onthouden. Als ik dan met al mijn leed en mijn zorgen maar geborgen mag zijn in de zaligmaker die gekomen is. Nee, niet om een heer een aardse voorspoed te geven. Maar die juist gekomen is om de last, wanneer die drukt, van me af te nemen.
Ik las in de vakantie, jongens en meisjes, dat boek van Gladys Aylward. Misschien ken je het ook wel, de vrouw met het boek. Dat op een gegeven moment, als zij in een tijd is, en dat ze in het groot, immense China de strijd krijgt, de burgeroorlog, dat ze moet wegvluchten. Nee, niet alleen maar die vlucht om in het leven te blijven. Maar beseft, hier zit de Satan die tracht om het evangelie weg te drijven. Dan is ze op een gegeven moment met een heleboel jongens en meisjes bij die grote gele rivier. En dan zijn er geen ponten meer. En dan is ze daar net zo, als we aan het begin zeiden, moedeloos. Al zoveel dagen honger geleden, bijna omgekomen. En dan blijkt het een geestelijke strijd te zijn. Want dan vraagt een van de kinderen aan haar: maar u hebt toch gelezen van die man Gods, die ook eens gestaan heeft voor de rivier en die gebeden heeft. En heeft God toch op het gebed een rivier geopend? Bid dan ook tot God. En dan voelt ze de last. Zo zwaar is dan die verdrukking. Wat doet dat pijn? Want dat is de weg. God baant een weg door woeste baren en brede stroom, waar geen weg is. En dan zegt ze in een moedeloos: ja, maar ik ben Mozes niet. Ik kan niet bidden zoals het behoort. Dan gaan ze zingen. Jongens en meisjes gaan zingen. En wonderlijk, als ze dan mogen in het gebed roepen tot die levende Christus, die gekruisigd is, maar die ook voor die kinderen zorgt. Dan blijkt er toch nog een soldaat te zijn die komt, achtergebleven, om de vijandelijke troepen straks te zien komen. En dan wordt er alsnog een pond geroepen. En dan zegt een van die kinderen: oh, wat een wonder. We zouden te moe zijn als God een pad had gebaand, maar nu worden we gedragen. Kijk, gemeente, die verdrukkingen, die lasten, die zijn er wel. Maar waar brengen ze ons? Mag het werkelijk zijn aan de troon van de genade, werkelijk eens willen te zijn, al zouden we hier moeten sterven, Heer. Maar het kan toch niet, het gaat door trouw en waarheid aan. Zie ons in genade aan. We hebben het niet verdiend, maar door uw grote namens wil. Kijk, als daar de druk ons mag brengen, dan zijn het de verdrukkingen om Christus wil. Dan brengt ons dat bij de Heer. En dat kun je heel eenvoudig nagaan, jongelui. Waar je niet alleen je geld en je tijd aan geeft. En moet je maar denken aan de mensen die op dit moment nog in de wereld, of het in China is, of in Rusland is, die het nog zeggen. Zoals die ene man, die zijn enige koetje wat hij had verkocht, omdat hij het woord van God wilde kopen. Maar waar geven ons geld en ons goed aan uit? Is het omdat we werkelijk in de verdrukking zijn gekomen en dat alleen dat woord van Christus ons kan vrijspreken?
Dat wil de tekst ons zeggen. Daar kan de Heer dat aardse tegenspoed voor gebruiken. Maar hij zegt, en ik weet uw verdrukking en uw armoede. Want u hebt niets van uzelf. U bent nooddruftig, arm, ellendig, naakt. U hebt niets van uzelf. Maar ik heb alles. Bij mij is alles te vinden. Al wat u ontbreekt. Open dan uw mond. Jullie, jongens en meisjes, ouderen. En vraag het aan de Heer. Want ook dat komt uit zijn hand. Die verdrukking, die armoede en die lastering. U moet niet zeggen dat wat tegen Gods wil ingaat, wat er Satan heeft gebruikt, dat het buiten Gods wil omgaat. Hij stemt toe dat die Satan dat mag doen. Opdat het dan zal blijken of we werkelijk de goede strijd des geloofs kennen. Want de Heere weet daarvan. Ik weet het, zegt hij. Die wetenschap, die kan rust geven. Zie het maar in de schriftgemeente. Als een Paulus en een Silas in de gevangenis zitten. En ze zijn ook daar in de verdrukking. Ze hebben de pijn van het lichaam. Maar hun ziel is de goedmoeds. En ze mogen toch ook gaan bidden. Zingende bidden. En biddende zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Ziet u wel dat de Heer die Satan maar zo ver toelaat om zijn kerk te bestrijden, dat ze tot hem worden gedreven, dat het roepen er tot hem mag zijn die de levende is, maar ook dat ze eenwillig zullen worden om werkelijk arm te zijn. Kijk, gemeente, dat was het tweede. Die Satan die probeert hem te treffen en weg te roven, dat woord weg te nemen en in de moedeloosheid te brengen om de strijd op te geven. Maar de Heer zegt, nee, ik heb juist arme strijders nodig. Ik weet uw armoede. En nu wordt hier een woord voor armoede gebruikt. Wat een beetje anders is dan in zijn algemeenheid. Want wij vragen wel eens wat, omdat we wat nodig hebben. En we kunnen niet buiten het gebed. Maar werkelijk arm zijn, dat betekent bedelarm zijn. Dat betekent niet alleen dus het vermogen missen, financieel, maatschappelijk, maar ook het verstandelijke, het niet eens kunnen begrijpen waarom de Heer het nu toelaat. Waarom heerst die Satan? Werkelijk arm zijn, dat je ook niet eens meer kunt bidden en kunt bedelen. Dus om zo te zeggen, gemeente, die armoede is niet een reden om te zeggen, kijk Heer, ik heb het niet. Nee, die armoede is onze zonde. Is onze schuld. Wij vragen niet. We zijn zo arm dat we zelfs niet eens de woorden hebben om het te kunnen vragen die God aangenaam zijn. En daarvan zegt de Heer, dat weet ik. Ik weet van uw geestelijke armoede, ik weet daarvan. Want buiten Christus is alleen maar de dood. Daar weet de Heer van. En de schrift zegt het. Dat bij zo'n arm volk een rijke zaligmaker is. En de Heere gaat zijn kerk arm maken. Want ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En die door genade gaan op de naam van de Heere vertrouwen. En daarom kan de apostel Paulus ons ook een mooi voorbeeld zijn. Dat was toch wel een strijder door genade gewonnen geworden. Maar hij zegt het toch ook als hij met zijn armoede tevoorschijn komt. Ik ellendig mens. Ik sta er buiten. Ik sta overal buiten. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde des doods? O, ik weet dat God er vanaf weet. Ik dank God. Door Jezus Christus. Dat was die tweede pijl, gemeente. Om het stervende leven met Christus te kennen.
wil de Heer die verdrukking gebruiken, die last van de zonde laten gevoelen, op de knieën brengen. Maar ook dat arme, dat bedelaarsleven aan de troon der genade ons leren dat wij arm in onszelf zijn, opdat een oog buiten onszelf mag komen. Dat we mogen zien wat er door genade, door Christus is verworven. En dat hoort er wel bij, gemeente, want ook bij dat strijdende, dat stervende, dat arme zondaarsleven. En daarvan staat toch dat al zijn er dan die verdrukkingen en die armoede, daar zijn ook die lasteringen. En dat is echt niet alleen maar van die wereld. Want dat kan je nog begrijpen. Maar komt dat ook menigmaal niet uit het eigen boze hart naar boven? Dat tegenspreken. Dat onwillig zijn, dat niet willen buigen. Maar werkelijk de hand op de mond hebben, dat is alleen wanneer we zien dat er één is die zo geklaagd heeft en die geen reden had om te klagen, want hij was zonder zonde. Maar het is vanwege onze zonde dat er verdrukkingen zijn. Het is onze schuld dat we armoedig zijn geworden. En het lasteren, wat zo'n vurige pijl is, want lasteren kan je niet tegenspreken. Dat lasteren kan je ook niet onderdrukken in jezelf. Het is die Satan die lasteringen in wil werpen. En oh wee, misschien zijn er wel die door die pijl getroffen zijn en die zeggen, die zonde kan niet vergeven worden, de lasteringen tegen de Heilige Geest. Dan heb je weer zo'n pijl. Het komt allemaal zomaar naar boven, het zit zo in mijn hart. Dat kan ook niet anders, gemeente. Dat is nou juist die strijd. Die innerlijke strijd. Maar daarom ook dat andere. Het hart omhoog, het oog naar boven. Laat ik nog een voorbeeld noemen, jongens en meisjes, zodat je dat kunt gaan verstaan, wat nu die innerlijke strijd is. Als je in de Christenreis leest, dat de pelgrim in de kerk is, in het huis van uitlegger is, dan komt hij in een van die kamertjes en dan toont de uitlegger hem een man die zo bezig is met de dingen van de wereld en maar met een hark de takjes en de modder van deze wereld bij elkaar aan het harken is. Zo gericht op die zware arbeid, altijd maar bezig met de dingen van beneden. Maar dan wijst hij boven zijn hoofd, ziet hij uit de hemel, waar een kroon boven het hoofd van die man wordt gehouden. Dat volbrachte werk van de koning van de kerk, dat wordt toch in de kerk verkondigd. Van hem die de erekroon heeft ontvangen, die de strijd te boven is. Maar wij en die man van nature, we zien het niet. We zijn zo uit de aarde aards, zo op de dingen van deze wereld gericht, dat we geen heerlijkheid in het kruis van Christus zien. En dan een stervend leven, dat willen we niet. Dus die man die moest, om zo te zeggen, die mestriek uit zijn hand leggen. Dat moest uit de handen genomen worden. En dat wil de Heere zeggen. Die verdrukkingen, ook die armoede en dat lasteren, om daar niet naar te luisteren. Maar door genade, we gaan opzien naar hem die op de troon zit, die het allergrootste wil geven. Zijn onze handen wel eens leeg geworden, gemeente? Is het wel eens werkelijk de begeerte om als een parel aan die middelaarskroon van Christus gehecht te mogen worden? Dat je zegt, dat te mogen ontvangen, te mogen delen in hem die de kroon heeft, om een onderdaan te zijn van deze koning Jezus. Dat is het grootste in mijn leven. Maar kan er niet anders. Laat dan die Satan maar lasteren en zeggen, het is niet voor u. Maar waar de blik omhoog gericht wordt, dan mogen we zien dat hij het is die het aanreikt aan mensen die er zo druk bezig zijn met de dingen van de tijd. Nou weet de Heer daarvan, wie u ook bent. Daarom zegt hij, wie volharden zal. Nee, niet in dat aardse, in zijn werk. Maar die onder die zware verdrukkingen. En die uit de midden van die armoede. En wat al de Satan zegt, dit woord hoort, zijt getrouw. Tot in de dood. En letterlijk staat er eigenlijk gemeente, zijt gelovig. Dat woord, het woordje getrouw toch zeggen. Geloof, dat is geen activiteit van de mens. Hoewel het geloven, dat wonderlijke werk van Gods geest, wel door die mens heen gaat. Maar het geloof, dat is wat de Heere laat zien wat er in Christus is. Wat Hij heeft gedaan voor zijn kerk. En dat wordt hier voor je gehouden. Hij de dood in. Maar geeft nu het leven wanneer de blik daarop mag zijn. Dat wonder. Weg, wereld, weg. Om Hem te mogen gewinnen, dat is het leven. En dat brengt ons bij die tweede gedachte, gemeente. Want wanneer gebeurt dat nou? Niet alleen maar dat je dat stervende, dat strijdende leven in deze wereld kent. Maar dat je ook mag zeggen, en ik mag ook het weten, die kroon die wordt mij gegeven. Wordt uit de hemel aan mij aangereikt. En ik zal ook straks die kroon mogen dragen. Is dat geen grootspraak? Is het niet te groot om dat te mogen zeggen? Het is waar, gemeente. Een discipel is niet meerder dan zijn heren. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Maar dan zal ook een discipel mogen delen in de overwinning van zijn heren. Hij, die aan de rechterhand des vaders is gezeten. Hij zit daar voor de plaats van zijn kerk. Hij heeft ze meegenomen. De kerkeren werd zijn buit. En hij mag nu zijn strijd zien bekronen. En hij deelt uit van zijn genade. En die Satan zit niet stil. En die zal niet alleen proberen om ze uit de hemel te houden. Hij zal ook proberen om de hemel uit hun hart te houden. En hij zal alles trachten op dat de blik maar niet zal zijn op hem die de overwinning heeft. Misschien heb je het voorbeeld ook wel gelezen. Het was in de tijd van de oorlog. Dat er op een gegeven moment iemand, het was een predikant, in de gevangenis zat en om 11 uur 's morgens het bericht kreeg om 2 uur. Dan zullen we u terechtstellen. En dat is ontroerend. Want dan komt wel de vraag en zal ik straks zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Al ben ik predikant geweest. Dat maakt niet zalig. Dus schreef hij een brief aan hen die achterbleven van het verschrikkelijke dat hij straks voor God moest verschijnen. En hoe zou dat ooit kunnen? En toen gaf de Heer in zijn gedachten deze twee zaken. Dat hij eens had gepreekt over het jaar van bevrijlating dat mocht naderen. En wat God zou geven. En daar mocht hij hoop op krijgen. Dat het ogenblik nu aanstaande was. Dat hij bereid mocht zijn. En dan was er dan op aarde geen genade voor hem. Dat hij mocht geloven. En dat ik straks zal komen voor de rechterstoel van God. Dan mag ik hem aanschouwen. Dat mijn Heer zijn genade heeft laten prediken. Op wie ik door genade mocht zien. En het tweede wat hij aan zijn familie schreef. En Psalm 56 vers 6. Dat was de psalm waar ik bij geleefd heb. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Kijk gemeente, zo gaan ze. Leven door. Als ze straks het leven uitgaan, dan zullen ze geen onbekende God ontmoeten. En dan worden ze niet zalig op grond van hun werk. Maar zalig worden is genade alleen van hem die zalig maakt. De grootste van de zondaren. En dat is wat die Satan dan niet kan tegenhouden. En dan zal zelfs die tijdelijke dood waar ze doorin moeten. En ook dat verschrikkelijke van het graf. Daar is hun koning hen voor gegaan. Daar zullen ze ook niet blijven. Want hij heeft de overwinning behaald. En ze zullen de overwinning ontvangen. De kroon mogen ontvangen. En dat is hij die het zegt. De eerste. En heeft niet de dood het laatste woord. Maar hij is de laatste. Die dood geweest is en die werkelijk leeft. En die met ze is. Ook als ze die laatste gang moeten gaan. Want hij regeert. Dat betekent toch het woordje kroon? Kroon, dat betekent toch hij is de koning. Die de Satan regeert. Maar hij heeft dood en de hel in zijn macht. Hij is ook de opgestaan en hij is werkelijk de levende. Hij heeft de volkomen overwinning behaald en hij geeft zijn volk de zegen. Hij ontvangt ze uit genade. En dan mogen ze het zeggen, dan weet ik ook, door genade wie ik geloofd heb. Want hij is mijn Heer en mijn God, gekroond. Ook voor mij. Dus dat getrouw zijn tot in de dood waartoe de tekst van spreekt. Dat is nogmaals niet iets wat van die mensen wordt verwacht. Want dan gaat het fout. Dan verlies je alleen. Maar te mogen zien door de kracht van de genade. Dus die biddende en die dankende hoge priester in de hemel. Die tegen zijn vader mag zeggen. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En daarom komen ze. En daarom zal hij zijn volk ook brengen op de plaats waar hij mag zijn. Hij is zo getrouw. Al sterk. Hij zal zijn werk. Mag dan het gebed en het lied wel zijn. Voor mij voleindigen. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil mij dan die bijstand zenden. Geef me toch die genade. O Heer Jezus Christus. Ja, maar zal ik me niet vergissen? Zal die Satan toch niet de laatste ton toch nog meeslepen naar het eeuwig verderf? Misschien moet u dan, gemeente, nog eens op het woordje dood letten. Want dat getrouw zijn, dat betekent echt niet van je moet dit je leven doen en maar veel in je Bijbeltje lezen en veel bidden. En dan maar hopen dat het meevalt. Nee. Als hier over dood wordt gesproken, moet u zien dat Christus in die drievoudige dood is geweest. En is die tijdelijke dood voor de kerk alleen maar een doorgang naar het eeuwige leven. Maar het woordje dood, dat wijst ons dan niet alleen maar op die eeuwige dood waar Christus in geweest is. Maar het zegt ons ook, bent u misschien nog wel geestelijk dood? Bent u misschien voor het aardse wel bezig met de dingen die allemaal moeten gebeuren? Maar weet u niet wat het is van die geestelijke dood levend gemaakt te worden? En die worden hier bedoeld. De ernst beseffen van de verschrikkelijke. O zeker. Sterven is God ontmoeten. Maar de verschrikkelijke. Als je nog geestelijk dood bent. En als je niet weet van het geestelijke leven wat Christus schenkt door zijn Heilige Geest. Kijk, en daar komt dan dat vragen om. Dat de Heer dat wil gaan geven, dat nieuwe leven wat uit hem is. Dan denk ik, gemeente, aan uw weduwvrouw. Die door genade niet alleen zelf dat geestelijke leven mocht kennen en mocht spreken vanuit het leven van Christus. Maar ze hield het ook haar kinderen, de kleine en achterkleinkinderen, voor. En ze gaf ze allemaal een borduurwerkje mee. Waar deze woorden op stonden. Zonder kruis. Geen kroon. En dan zag je op dat borduurwerkje daarbovenin zo'n ruw houten kruis geborduurd. Wel omringd met een bloemenkrans. Om het te zeggen, deze, de gekruisigde. Hij draagt geen doornenkroon meer. Want dat is op Golgotha achtergebleven. Want hij die geleden heeft om der zonde heeft dat eenmaal gedaan. Hij draagt nu die heerlijke kroon, de kroon van de overwinning. Maar als je dan zag wat ze had geborduurd onder dat kruis. Waar stonden die woorden zonde kruis geen kroon? Had ze geen gouden kroon voor je gehouden aan haar nageslacht? Hier op aarde is het immers niet de overwinning. Hier zal het ook door die grote verdrukkingen zijn dat ze zullen ingaan. Maar dan had ze niet anders gedaan, gemeente, hoe we nou Christus kunnen leren kennen. Op dat borduurwerkje. Een Bijbel te borduren. Daarin wordt van het gekroonde werk van Christus gesproken. En dat is het, gemeente, wat de Heer ons vanavond wil voorhouden. Getrouw zijn tot in de dood. En straks de kroon des levens ontvangen. Dan is dat de Heer Jezus een woord geeft. Dan wordt het voor ons veel kostbaarder dan het fijnste goud op aard. Dan mag je daarin van die gekruisigde Christus leven. Dat hij nu de kroon mag dragen voor welk volk. Wat daar aan zijn voeten leert buigen. En Heer de kronen omgekeerd. Maar straks de kronen mag werpen voor hem die op de troon zit. En die niet anders hebben dan in hun armoede dit woord van hem die het toezegt dat hij de getrouw is geweest. En dat hij die het goede werk begonnen is zal voleindigen op de dag van Christus Heerkracht. En dat gebeurt, gemeente, ook in Smyrna. Dat weten we toch, u hebt zo venigmaal dat voorbeeld al gevoerd. Van die oude voorganger van Smyrna, 86 jaar, zegt Polycarpus. Mocht ik door genade zo'n strijder zijn onder koning Jezus. En hij heeft mij nooit enig kwaad gedaan. U vraagt mij, rechter, hem te verloochenen. Hij zegt, dat kan niet. Want ik ben een christen, ik ben van Christus, ik ben niet meer van mezelf. Ik ben door genade het eigendom van de Heer. Dan zal ik je werpen voor de wilde beesten. O, zeiden zij, dat is slechts een ogenblikje. Laat de tanden van die leeuwen mij dan maar vermalen. Opdat de Heer daar goed brood van zou kunnen bakken. Dan zal ik je laten verbranden. O keizer. En hij zei dit uit hoogmoed of overmoed. Dat vuur zal hoog oplaaien. En een kort poosje branden. Maar ik waarschuw ervoor. Er is een vuur dat niet uitgeblust zal worden. En dat vuur is voor u. En toen hij naar die brandstapel werd gebracht, hebben ze het gehoord, gemeente, dat hij ten hemel mocht ingaan. Omdat de Heer zo getrouw is, mocht hij zijn handen bevelen in de handen van de Heer. Mocht hij dit aardse Smyrna achterlaten. En kon dit veel beter dan Homerus zeggen. O, dit aardse land, tegen die prachtige beug. Met het gewemel van bladeren, misschien wel mooi. Maar het is een hemelland waar de koning is. En daar zal ik straks mogen zijn, om hem te eren. Ik zou niet beter weten wat meer begeerlijk is, om daar te mogen zijn. Die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Om hem de lof en de aanbidding en de dankzegging te doen toebrengen. Want zonder kruis geen kroon, maar hij staat als geslacht. Amen.
Laten we samen eindigen met dankgebed. U hebt ons vanavond willen voorhouden, Heere, wie nu straks aan het einde van die strijd de eerkroon mogen ontvangen. Het is een volk wat het hier verliest van u. Maar die toch ook zo menigmaal moeten zeggen, Heere, als u niet had geroepen. We zouden van u zijn afgekeerd, maar die door genade van de wapenrusting mochten veranderen. Schenk dat, Heere, dat het hier te zien mag zijn, opdat ze door genade mogen weten wat het is. De voeten geschoeid met de bereidwilligheid van het evangelie. En die helm der zaligheid, het schild wat ze mogen ontvangen, maar bovenal ook het zwaard des geestes. Om te bidden dat u, die de overwinnaar zijt, dat volk zou willen beschermen. Breng ze nog toe, Heere. Roep ze ook nog vanavond onder ons, dat we werkelijk mogen zien dat zij in al hun moeite, verdrukkingen, zorgen en zonden toch gelukkig zijn, niet in zichzelf, in hem die de overwinning zal geven. Leer het, ook als we deze plaats straks gaan verlaten, dat we tot inkeer zullen komen of we werkelijk anders zijn dan de wereld, maar door genade ons mogen voegen bij hen die mogen weten wat het is, dat gij ze niet verlaat, niet begeeft. Hef die strijd bij die nog eens boven ons op, opdat we mogen zien dat al wat aan u is, o gekroonde koning van uw kerk, zo begeerlijk is, opdat we u mogen volgen, ook in de dingen van het dagelijks leven, dat het openbaar zal komen tot wie we behoren. Bekeer dan nog de onbekeerde en wilt u hen in het hart geven die zo moedeloos zouden zijn dat ze niet meer voort kunnen, dat ze door genade van u alles leren verwachten. Doe nu verzoening over onze zonden, Heere. Reken ons ze niet toe, maar was en reinig ons in de kracht van het bloed. Hoor ons enkel en alleen uit genade om Jezus willen. Amen. We zingen tenslotte gemeente uit Psalm 103, het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2 is onze slotzang. Thans uw harten tot God ontvangt biddend zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.